En vanavond ga ik helemaal terug naar het begin van de geschiedenis van Salomo. Namelijk naar 2 Samuel, hoofdstuk 12. Ik lees die geschiedenis niet helemaal. Ik doe gewoon of hij bekend is, nietwaar. Maar we vinden daar de geschiedenis van 2 Samuel 11, waarboven staat David en Bathseba. Soms denk ik aan het begin van de avond, is toch een boeiend verhaal. Want er staat dat David was op het dak van zijn koningshuis en zag van het dak een vrouw zich wassende. En deze vrouw nu was zeer schoon van aanzien. En als ik het lees, denk ik altijd, wie heeft dat bepaald of ze schoon van aanzien is? Want ik heb begrepen dat smaken in de loop der tijd ook nogal veranderen. En dat niet alle mannen dezelfde smaak hebben bovendien ook. Maar goed, ik zeg die dingen gewoon om los van het verhaal als zodanig te komen. Dat wil zeggen, daar hebben wij dus vanavond niet over. Als je me dat kwalijk wil nemen, prima, maar ik kan niet alles bespreken. Hè? En hier hoef ik denk ik ook niet op in te gaan. Maar u weet wat er gebeurde. David stond heen en ondervraagde naar deze vrouw. En men zeide, is dat niet Bathseba, de dochter van Eliam, de huisvrouw van Uria, de Hetiet? En David stond bode heen en liet haar halen. En als ze tot hem ingekomen was, lag hij bij haar. Zij nu had zich van haar onreinigheid gezuiverd, staat er ook nog bij. Daarna keerde zij weder naar haar huis en die vrouw werd zwanger. Zo stond ze heen en liet David weten en zei, ik ben zwanger geworden en toen was het dus een probleem. U weet waarschijnlijk ook hoe het verder gaat. David regelt het zo op een of andere wijze dat Uria wel moest omkomen in de strijd tegen Ammon. Nou ja, de belegering van Rabba. Want daar was oorlog tegen. Rabba werd belegerd, de hoofdstad van de Ammonieten. Daarom heet die stad tegenwoordig Ammon trouwens. Het is de hoofdstad van Jordanië. Dat heette toen Rabba. Het heeft trouwens een heleboel namen gehad, maar daar gaat het verder ook niet om. En eigenlijk is het zelfs zo dat heel deze geschiedenis, die ligt ingebed als het ware in de geschiedenis van de belegering van Rabba. Er staat er Ammonieten. Want daar begint het mee, die kwestie is aan de orde. En Uria, de echtgenoot van Bathseba, wordt David naar die strijd gestuurd op zodanige wijze dat hij wel moest omkomen. Om er dan maar niet meer van te zeggen, dat vind ik ook helemaal niet nodig. En pas als uiteindelijk Salomo geboren is en deze geschiedenis in de Bijbel min of meer achter de rug is, om zo te zeggen. En op een of andere wijze goed afloopt. Ik zeg op een of andere wijze goed afloopt, maar er wordt een zoon geboren waar wij op zich geen moeite mee hebben, met die zoon niet. En we zijn blij dat hij er is. Hij is een belangrijke figuur in de rest van de Bijbelse geschiedenis, dus het loopt dan goed af. En vreemd genoeg, maar pas daarna wordt Rabba ingenomen en is de strijd tegen de Ammonieten ook beëindigd. Wat ik u probeer voor te houden vanavond is dat deze hele geschiedenis uitbeelding is eigenlijk van de totale heilsgeschiedenis. Nou, totaal is misschien iets overdreven, niet veel, maar het is de geschiedenis van Gods werk aan en met de wereld. Ik weet dat velen daar moeite mee hebben, dat dat zo is, of zelfs maar zou kunnen zijn, omdat het duidelijk moet zijn dat David op een of andere wijze ook in deze geschiedenis een type is van de Heer Jezus. Dat lijkt moeilijk, omdat we, wanneer wij de wet hanteren, en ik bedoel eigenlijk wanneer wij ethiek bedrijven en dus kritiek hebben op anderen en ons afvragen of ze het wel goed doen of dat ze het niet goed doen en of we een goed voorbeeld hebben kunnen navolgen of dat we het kwade voorbeeld niet moeten navolgen en dat soort dingen meer, want sommigen lezen de Bijbel alleen maar binnen dat kader. Wel, als u zo uw Bijbel leest, dan krijgt u grote problemen, want dan wordt het moeilijk uit te leggen dat David in heel deze geschiedenis een type is van de Heer Jezus. Begrijp je me goed, om even dan ethiek te bedrijven. Het mag dan zijn dat David iets deed wat niet kon en wat niet mocht. Dat zal wel zo wezen, maar wij kennen David niet werkelijk. En misschien zijn er verzachtende omstandigheden, al wil men die in zo'n geval nooit horen. Wij weten niet wie Bathseba was, niet werkelijk. Wij weten dat ze getrouwd was, wij weten niet wat voor een man dat was. Wij weten dat Bathseba rouw bedreef nadat Uria was overleden. Maar ja, dat is gebruikelijk, zo doet men dat. Dat hoort nou eenmaal zo, rouw bedrijven. In hoeverre dat haar hart geraakt heeft, waag ik in twijfel te trekken. Niet omdat het iets uitmaakt, want ik hou me hier nooit mee bezig. Het kost me ook moeite om zulke dingen naar boven te brengen en daarna te formuleren. Want het maakt mij niks uit, ik ken die mensen niet. En ik weet ook niet wat Uria voor een man was. Misschien was het wel een heel aardige man, dat zou best kunnen. Ik wil niks lelijks van hem zeggen, ik wil hem ook niet omhoog steken. Maar of nadat deze geschiedenis achter de rug is, of we nou kunnen zeggen, nou heeft het een goede afloop, of het heeft geen goede afloop, of het had eigenlijk niet mogen gebeuren, maar het is toch maar goed dat het zo gegaan is. Heeft ze nog aan de rest van haar leven misschien wat gehad en zo. Dat weten wij allemaal dus niet, hè. En veroordelen is makkelijk. Je kunt altijd zeggen, ja, het staat in de wet dat dit niet mag en dat heeft hij wel gedaan, dus dat had hij niet mogen doen. Maar wat nou als ik tegen u zou zeggen dat de Heer Jezus iets gedaan heeft wat hij niet mocht doen en hij heeft het wel gedaan? Nou wordt hij dus moeilijker. Dan wordt het even een test van onze ethiek, hè? En eens kijken of wij werkelijk verlost zijn van de wet. Want, kijk, al zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld lief gehad. De wereld, u weet toch hoe dat is met de wereld. En wat het voor een wereld is die hij heeft lief gehad. Tegen mij is gezegd dat als ik een vriend ben van de wereld, ben ik een vijand van God. Dat staat ook in de Bijbel. Kan dus helemaal niet. Kan voor ons als gelovigen eigenlijk ook helemaal niet. En we liggen er niet al te zeer wakker van, heb ik gemerkt in de praktijk. Dat we toch ergens aan een kant, op zijn minst een beetje, een vriend der wereld zijn. Nou ja, een heel klein beetje maar hoor. Maar, hè, want dat ken ik ook niet, dus ik moet voorzichtig zijn. Maar van de Heer Jezus staat dat hij de wereld zo lief gehad heeft, dat hij zichzelf voor die wereld heeft overgegeven. Nou, er staat als lief heeft God de wereld gehad, dat weet ik wel. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat hij, enzovoorts, hè. Maar wij hebben geen moeite met te zingen. Dat hebben we ook op de zondagsschool geleerd. Jezus is een vriend van zondaars. Hoewel, als je dat te veel laat blijken dat je zelf ook een vriend van zondaar bent, loop je de kans dat je plaatselijke gemeente, dus niet hier natuurlijk, maar dat je plaatselijke gemeente wordt uitgecommuniceerd. Toch? Het zijn hoogst twijfelachtige dingen. En wat de Bijbel en wij ook aan de Heer Jezus toeschrijven, dat zouden we zelf niet doen, want dat mag niet, hebben we geleerd. Toch? Nou ja, dat was maar om te beginnen. Waar ik u probeer te brengen, is bij het verschijnsel dat de Heer zelf, zo u wilt, God zelf, op zodanige wijze heeft verbonden met deze wereld, dat hij daarmee inderdaad iets gedaan heeft wat eigenlijk niet kon. Ik bedoel eigenlijk wat eigenlijk niet mocht. En dat dus inderdaad consequenties voor hem gehad heeft. Hoe zeg ik dat nou netjes? Kijk, ik bedoel eigenlijk gewoon, laat ik even deze geschiedenis los. Ik bedoel eigenlijk gewoon, laat ik eerst dan maar lezen Johannes hoofdstuk 17, dat vind ik wel aardig. Dat is een voorzichtig begin. Johannes hoofdstuk 17, waar de Heer Jezus is aan het einde van de dagen zijns vleeses, zoals dat in Hebreeën 5 dan heet. En daar staat in Johannes 17 dat de Heer Jezus bidt tot zijn Vader en zegt in vers 4: Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Daarna vragen wij ons overigens meteen af, op welke wijze dan wel? En dan moet ik toch denken van nou, dat is niet op erg opvallende wijze gebeurd. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Waarin dan? In ieder geval niet doordat hij zich netjes gehouden heeft aan de heersende religieuze opvattingen. Of beter nog, in ieder geval niet omdat hij zo nauwkeurig leefde in overeenstemming met de wet. Want als dat zo geweest was, dan zouden ze hem waarschijnlijk ook niet gekruist hebben. Want u weet toch dat degenen die onder de wet leefden, met hem overhoop lagen, om het zo te zeggen, omdat ze vonden dat hij dat niet deed. Toch? Hoezo heeft hij hem verheerlijkt op de aarde? Begrijp me goed, ik trek dat niet in twijfel. Ik vraag me alleen af, hoe dan wel? om duidelijk te maken waar het over gaat. Het heeft in ieder geval niet tot gevolg gehad dat de heerlijkheid Gods de hele aarde gevuld heeft. Dat is niet de uitkomst van ik heb u verheerlijkt op de aarde. Nou goed, dan komen we van de andere kant binnen, want dat wil wel eens helpen. Hoe verheerlijken wij God op aarde? Of kunnen wij dat niet? Door te leven uit geloof. Dat wil niet zeggen dat de hele aarde met zijn heerlijkheid gevuld wordt. Maar het wil wel zeggen dat onze levens als zodanig, hoe klein ook, zijn tot heerlijkheid Gods. Dat de aarde daar tot op heden weinig van merkt, dat doet weinig ter zake, dat komt alsnog wel. Want wij zouden leven tot heerlijkheid Gods. Tot eer van God, tot heerlijkheid Gods des Vaders, of hoe het maar genoemd mag worden. En dat is wat de Heer Jezus ook gedaan heeft. Dat heeft men veelal niet in zijn leven herkend of erkend, maar dat doet weinig ter zake nu nog. Dat hij dat gedaan heeft, zal in ieder geval ook aan de wereld in de toekomst alsnog blijken, was de bedoeling, wanneer hij komt in heerlijkheid. Maar goed, terug naar vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voltooid, en daar wordt, zegt de Heer dus zelf, hoe hij dan God verheerlijkt heeft op de aarde. Hij zegt, ik heb voleindigd, in de zin van voltooid uiteraard, ik heb voltooid, voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Want zo gaat het, zo ligt dat bij ons trouwens ook. Hoe zouden wij God verheerlijken op aarde? Antwoord is door te doen het werk dat de Heer ons gegeven heeft. Nou ja, door te lopen de loopbaan die God ons heeft voorgesteld. Want zo wordt het geformuleerd in de brieven. En dus zegt de Heer Jezus dat ook. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Met als consequentie, en nu, en dat is dus de consequentie, dat is wat erop volgt, hè, en nu, verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven. Sommigen hebben problemen met het voorzetsel, begrijpen het niet en beweren dan het moet vertaald worden met uzelven. Mag voor mij ook, ik zie het verschil niet, dus ik heb er geen problemen mee. Verheerlijk mij, gij Vader, met of bij uzelven, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Waarmee dus meteen bevestigd wordt wat er in Jesaja 53 staat, dat hij op aarde geen heerlijkheid had. En voor zover hij daarvoor ooit heerlijkheid had, en dat had hij, want dat blijkt ook uit dit vers, voor zijn menswording dus, voordat hij hier op aarde geboren werd, voor zover hij heerlijkheid had, was hij die heerlijkheid dus kwijtgeraakt. En er is niks heerlijks aan een baby in een kribbe. Toch wel? Nou ja, dus het is echt niet moeilijk. Ik weet dat er moeilijk over gedaan wordt, maar er is geen enkele Bijbelse reden toe. Filippenzen 2 is daar heel duidelijk over. Die zegt, hij heeft zichzelf vernederd. Hij heeft wat hij had afgelegd. Hij heeft, de gestalte van een dienstknecht aangenomen, is de mensen gelijk geworden, waarna men dikke boeken schrijft over dat het toch niet waar is. Wat daar staat, maar het staat er wel. Hij is de mensen gelijk geworden. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Dus als u mij vraagt, twee keer exact hetzelfde. De mens per definitie is een dienstknecht, is geschapen om te dienen. Als je gelukkig wil worden, is dat ook het beste wat hij kan doen. Dienen. En als je helemaal gelukkig wil worden, dan is het beste wat je kunt doen, de Heer dienen. Logischerwijze. Maar in ieder geval, hij had hier op aarde geen gedaante, nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben, staat er in Jesaja 53. En zo is het dus ook. Dat wil zeggen, voor zover hij heerlijkheid had, en begrijp je me goed, als er een attribuut is van de Godheid, een hoedanigheid van God als zodanig, is het ongetwijfeld zijn heerlijkheid. Maar die had de Heer Jezus niet toen hij op aarde leefde. Toch? Die had hij wel daarvoor. Wellicht, of wellicht, dat had hij daarvoor, alleen heette hij toen geen Jezus, dus dan treedt de spraakverwarring in werking. Hè? Van hoe formuleer je dat dan, en dat ga ik vanavond niet proberen, want ik beschouw het niet echt als mijn onderwerp. Maar waar het me om gaat is, dat de Heer Jezus heerlijkheid claimt aan het eind van zijn aardse loopbaan. Dat zat er dik in, want het is ook wat Hebreeën 12 zegt, vers 2 of 3 of wat het maar is, dat hij om de vreugde die hem voorgesteld was, de loopbaan heeft gelopen. En dus het kruis heeft gedragen, letterlijk moest dat nog gebeuren hier, maar overdrachtelijk zat het er grotendeels op, in tijd uitgedrukt althans. In elk geval, hem was heerlijkheid beloofd, hem was vreugde voorgesteld, en die claimde hij nu. Hij zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen, en nu verheerlijk mij gij vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, en zo verder. Het is uiteindelijk hetzelfde als wat apostel Paulus claimt in 2 Timotheus 4, als hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden, voorts en dus is mij weggelegd kroon des levens, de kroon der rechtvaardigheid, welke God beloofd heeft aan allen die hem lief hebben, en zo verder. Of woorden van die strekking, maar hij claimt heerlijkheid. Dat is ook inderdaad aan ons als gelovigen beloofd. Zie, voor de toekomst. Maar waar me eigenlijk om gaat, is dat er staat, verheerlijk mij gij vader bij uzelf en met de heerlijkheid die ik bij u had. Eer, en nou staat het niet, eer ik mens werd of zo. Of eer ik geboren werd. Laat staan dat er nog een andere gebeurtenis zou genoemd worden. Die schieten mij in de gedachte omdat die in het bekende theologische werk altijd een rol spelen. Men moet uiteindelijk erkennen dat de Heer Jezus vernederd werd, maar men wil hem zo lang mogelijk, zo hoog mogelijk houden. Dus zijn er theorieën ontwikkeld over wanneer hij dan zijn heerlijkheid kwijtraakte feitelijk. Of wanneer God hem verliet of zoiets. Of wanneer hij dan voor ons tot zonde gemaakt werd. Liefst zo laat mogelijk, want we willen hem zo lang mogelijk zien als de openbaring van de Godheid op aarde. Wat hij nooit was overigens. Niet volgens mijn Bijbel, in elk geval. Hebben jullie die nog? Indien niet, mag je het rustig zeggen, dan probeer ik dat duidelijker uit te leggen. Maar ik denk dat het misschien niet nodig is. Het punt is namelijk dat wij naar aanleiding van dit vers de vraag zouden kunnen stellen, wanneer dan raakte hij zijn heerlijkheid kwijt? Dat hij die had ooit, dat is duidelijk. Staat er ook, wanneer raakte hij die kwijt? Antwoord. Nou ja, eer de wereld was. Niet eer ik in de wereld was, of zoiets. Zelfs dat niet. Maar eer de wereld was. Hetgeen suggereert, ik doe het voorzichtig, want je moet met redeneren altijd voorzichtig zijn natuurlijk. Hetgeen suggereert dat de Heer Jezus niet zijn heerlijkheid kwijtraakte pas bij zijn geboorte. Wat natuurlijk absurd klinkt als ik het zo zeg, maar vooruit. Vanaf dat moment heette hij pas Jezus, dus vooruit, hè? Maar u begrijpt wat ik bedoel. Hij legde niet maar zijn heerlijkheid af toen hij de mensen gelijk werd. Hoewel men meestal dat punt nog veel later wil leggen. Maar de Heer zelf zegt dat het punt ver daarvoor lag. Heb u die? En in dat verband kan ik niet eens zeggen dat de Heer Jezus ver daarvoor zijn heerlijkheid kwijtraakte, want hij droeg de naam Jezus niet. Maar je kunt wel zeggen dat de Heere, want dat is zijn naam, Jehovah, dat de Heer zijn heerlijkheid kwijtraakte. Niet bij de menswording van de Heer Jezus, maar ver daarvoor. En dan loop ik weer over een probleem heen. En ik doe het nou echt, ik loop er nou gewoon overheen. Een probleem dat mensen niet begrijpen of niet willen begrijpen, of niet kunnen begrijpen, dat de Heer, dat wil zeggen Jehovah en Jezus, dezelfde zijn. Niet altijd waren, maar wel zijn. Hebben jullie die ook nog? Als Jehovah in ons midden zou verschijnen, verschijnt er de gedaante van Jezus van Nazareth met littekens en al. En in de Bijbel wordt het zelfs beschreven dat in zijn wederkomst verschijnt Jehovah, de Heere dus, de Heere God. En dan blijkt hij littekenen in zijn handen te hebben. Dat was Zacharia 13, om het eens te noemen. Het belangrijkste schriftgedeelte daaromtrent waarschijnlijk, maar daar ga ik nu ook aan voorbij. Dat neem ik nou maar aan dat iedereen dat weet. Per slot, dat vind je ook in heel wat handboeken gewoon zo terug, dat het echt zo is. Alleen dat is kennelijk nooit doorgedrongen tot de gemiddelde lezer, omdat men bevooroordeeld is door dat beeld van theologische leringen sinds Nicea, zal ik maar zeggen, waardoor men dat allemaal van elkaar gescheiden heeft. Het zijn allemaal verschillende. Maar goed, daar ga ik niet overheen, want dan kom ik te ver buiten het onderwerp. Het hele punt is dat de Here, die wij kennen als de Here Jezus sinds zijn geboorte, maar dat de Here Jezus, dat de Heer dus zijn heerlijkheid is kwijtgeraakt eer de wereld was. Volgende vraag is dus vervolgens. Nee, zuster, de kunst is het stellen van de vragen, maar dat leg ik niet uit, hè. Dat, ja. Als je de verkeerde vragen stelt, krijg je nooit een antwoord, hè. Maar goed. U weet, wat is die vraag van, is de Heilige Geest een kracht of een persoon? Dat is de verkeerde vraag. Want dat is multiple choice. En in dit geval moet je bij beiden een kruisje zetten, hè. Dat kan niet, hè. Dus ja, je krijgt nooit meer een antwoord. Maar goed. Welke wereld? Zijn er dan meerdere werelden? Ja. Welke wereld? Ja, uiteraard deze. In ieder geval deze. En dus daar houden we het maar op. Hoeveel kennen we er eigenlijk? Het antwoord is 2, maximaal 3 trouwens. En we beginnen bij de laatste, want daar hebben we onze hoop en verwachting opgesteld en daar maken we bovendien al deel van uit. Dat is een nieuwe schepping. De wereld bestaat immers uit hemel en aarde. Nou, strikt genomen 2 hemelen en 1 aarde. En die zou, daar zou God een nieuwe van maken, zal ik maar zeggen. En wij maken deel uit van die nieuwe schepping op voorhand. Wij zouden die schepping ook bevolken enzovoorts. En eerstelingen van een nieuwe schepping, dus dat moet maar genoeg zijn. Maar voordat die nieuwe hemel en aarde verschijnt in de toekomst, is er sprake van de wereld die nu is. Die heet de hemel en aarde die nu zijn. Ik zal het u even voorlezen uit... weet u, 2 Petrus 3 is dat. Daar staat dat, de uitdrukking. 7, de hemelen en de aarde die nu, en u weet het, nu is na, dus er ging nog wat aan vooraf. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde, die zullen uiteindelijk vergaan, staat hier, waarna natuurlijk... nieuwe hemel en nieuwe aarde zou verschijnen. Dat is vers 13, hebben jullie er ook meteen bij. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de hemelen en aarde die nu zijn, zijn bewaard tot de dag des oordeels. Dus daar komt een eind aan. En wat ging daaraan vooraf? Wel, daar ging aan vooraf hemelen en aarde die overlang geweest zijn. Uit vers 5. En die wereld, die toen was, vers 6, is met het water van de grote vloed bedekt en vergaan. Dus dan heb je de 3. De eerste verging door het water van de grote vloed. De hemel en aarde die nu zijn, worden tot een oordeel bewaard, niet door water, maar door vuurstaten. En daarna verschijnt nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dan heb je, als u wilt, 3 werelden. En daarna licht ik hem toe, want het hele punt is dat de wereld waarin wij leven, de wereld die nu is, op een of andere wijze de voortzetting is van die oude. Het is niet helemaal identiek, maar wij zouden moeten weten, en ik neem aan dat ook eigenlijk dat u dat weet, maar ik vertel het toch maar, hè, dat de wereld die nu is, die is tot stand gebracht, ik zei niet geschapen, die is tot stand gebracht in de 7 dagen van Genesis 1... nadat, ook in de beschrijving van vers 2 van Genesis 1, die oude wereld vergaan is, inderdaad door water, want het water van die grote vloed, zondvloed, grote vloed betekent dat, uit 2 Petrus 3, die grote vloed is niet die van Noach, want toen is de wereld helemaal niet vergaan. Niet de hemelen en niet de aarde, zelfs niet de mensheid, ook niet de dieren, of wat het ook maar wezen mag. Die wereld is niet vergaan. En dus gaat het over die vloed die daaraan vooraf ging. Dat is een vloed waardoor de wereld die toen was, vergaan is. En waarom zou hij vergaan zijn, denkt u? Waarom zou God er een oordeel over gebracht hebben in het verleden? Dat is uiteraard vanwege de aanwezigheid van de zonde, want oordeel komt over de zonde. Ook per definitie, dus dat is makkelijk genoeg. Daarmee weten we niet alle details en worden we stiknieuwsgierig. Hoewel er zijn, die kan geen bal schelen natuurlijk, maar... En dus komen er meteen vragen.
Ja, er staat niet dat door Adam de zonde binnenkwam en door de zonde de dood.
Ja.
Dus als je dan de voormalige wereld met die ging,
ja.
Was dat dan niet dood? En als het de zonde was, dan was dat zonde.
Ja.
Was daar dan ook
een? Ja, maar dat is een eenvoudig antwoord op de uitspraak over dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood, is een uitspraak over de mensenwereld. En dat blijkt ook uit de versen die daar volgen, dus Romeinen 5 vers 12, wat er verder volgt. Het gaat om de beschrijving van de mens en het wordt er ook beschreven om aan te tonen dat waar alle mensen tot op heden gestorven zijn, er is geen uitzondering op, wordt daarmee bewezen dat alle mensen de zondaren zijn. Met andere woorden, de term wereld daar is niet te lezen als kosmos in de zin van, ik weet niet welk woord er staat, maar niet in de zin van hemel en aarde, maar in de zin van mensenwereld. En voor alle duidelijkheid, men neemt een woordenboek. Nederlands, als u wil. Grieks of Hebreeuws mag ook. En dan zoekt u het woord wereld op. En dan krijgt u een stuk of 4, 5, 6 toepassingen van het woord. En daar wordt ook netjes aangegeven dat het woord wereld, als het niet beperkt wordt door de context, betekent hemel en aarde, het heelal, al wat er is. Maar dat in de praktijk en in de meeste gevallen het woord wel degelijk beperkt wordt door de context, zo werktaal. Ik zeg dat bij een heleboel woorden er altijd bij. Precies zo werkt dat. We worden beperkt tot een deel van de wereld. Zoals wij kennen de mensenwereld, de dierenwereld, de plantenwereld. Mensenrijk, dierenrijk, plantenrijk. Maar rijk van de mineralen en weet je veel wat. En dan nog verdelen wij het onder. Omdat wij het woord wereld gebruiken als synoniem ook van het begrip eeuw. En gebruiken we het woord wereld maar zelfs voor een wereld. Hoe beperkt ook of hoe breed ook. In een bepaalde tijd. Want daarna veranderde de wereld weer en was het een andere wereld. Dus dat is een betrekkelijk begrip. Maar dat wereld inderdaad hemel en aarde is in 2 Peter staat er gewoon. Want er staat de wereld die toen was vergaan, maar hemel en aarde die nu zijn. En daaruit volgt dat wereld dus hetzelfde is daar als hemel en aarde. Maar dat is niet altijd het geval. Nou goed. Wat ik probeer te zeggen dus is dat de tegenwoordige wereld zijn oorsprong vindt. Haar moet je zeggen, want het schijnt vrouwelijk te zijn. Maar haar oorsprong vindt in de 7 dagen van Genesis 1, in elk geval. Verder maakt het daarna niet meer zoveel uit in het licht van Johannes 17, want er staat eer deze wereld was. Dus je moet het toch nog daarvoor zoeken dat de Heer zijn heerlijkheid kwijtraakte. Maar kijk. We nemen even afstand. We zien die oude wereld die kennelijk door de oordeel Gods ten onder gegaan is. Daar ga ik verder niet bij argumenteren, omdat het nou eenmaal onderwerp apart is. Maar waar het om gaat is simpelweg dit. Dat als God die oude wereld die hij onder water gezet heeft, om zo te zeggen, als hij die weer boven water haalt, boven water brengt, want dat gebeurt in de praktijk, hè? Dat de wateren in één plaats verzameld worden, dat het droge land gezien worden, dan komt dat droge land van die oude wereld komt toch weer boven het water uit. En dat niet alleen, maar het wordt weer, brengt weer vrucht voort. En niet alleen planten enzovoorts en dieren, maar zelfs de mens, want ook die wordt geformeerd uit het stof van de aardbodem. Met alle consequenties van dien. Ik zeg ook altijd laconiek, want ik heb er weinig moeite mee. Hij blijkt een zondaar te zijn. Maar goed. Wat ik probeer te zeggen is dat als een oordeel komt, eerst over die oude wereld en daarna wordt die oude wereld toch weer, tot op zekere hoogte in ieder geval, hersteld. Ja hoor eens, wat zou er met deze zondige wereld ook alweer gebeuren? Hij zou definitief verdwijnen. Door vuur geoordeeld worden enzovoorts. En wat zou er met de zondaar gebeuren? Hetzelfde, hij zou definitief verdwijnen. Door vuur. In de poel des vuurs heet het bij gelegenheid. Enzovoorts. En wat gebeurde er met die oude zondige wereld? Er kwam wel een soort van oordeel over, maar het bleek niet definitief te zijn. Met name, moet ik dan zeggen, een rechtvaardig God, want zo wordt hij ons in de Bijbel voorgesteld. En daar geloof ik ook in, uiteraard, doet er heus niks aan af. Maar die rechtvaardige God, die herstelt één zondige wereld. En plaatst de mens eigenlijk in een vijandige wereld. Niet alleen formeert hij hem uit een vijandige wereld, want ik geloof dat het zo is. Maar niettemin plaatst hij hem ook in een vijandige wereld. Nou ja, een mens wordt dan geplaatst in de hof. En we weten niet eens hoe lang hij daar eigenlijk huisgehouden heeft. Gewoond heeft bedoel ik dus. En de hof gebouwd en bewaard heeft. Of dat hij er zelfs ooit maar pogingen toe heeft ondernomen. Maar binnen de kortste keren stond hij er buiten. En toen bleek de ware gedaante van de schepping als zodanig in de wereld. En dat werd trouwens ook het eerst uitgedrukt in de persoon van Adam zelf. Dus het lijkt me duidelijk genoeg. Zo fraai was dat allemaal niet. En wat sta ik te vertellen? Vooral mensen die de Heer niet willen aannemen, die niet willen geloven enzovoort. Die zeggen, nou ja, als God dan deze wereld gemaakt heeft en de wereld is een zondige wereld, dan hoef ik die God niet. Wat heb ik nou gezegd? Dat het niet tot heerlijkheid Gods is dat deze wereld als zodanig bestaat. En ook zonder het verhaal van een oude schepping en een nieuwe schepping, kun je gewoon zeggen, nou is dit dan, is deze, als je dat niet kent, heel die restitutieleer niet, hè, dan kun je nog gewoon zeggen, nou ja, deze wereld, jongens, wij mensen wonen daar al 6000, men zegt meestal, weet ik hoeveel miljarden jaren, maar dat maakt niet uit, dat maakt het argument alleen maar sterker, wij proberen al zo lang de wereld te verbeteren en het lukt nog steeds niet. Ja, zoek niet tot eer van de mens, als u mij vraagt. Maar als er dan een God zou zijn die die wereld gemaakt heeft, wel, het bestaan van deze wereld strekt niet tot eer van God. En als u die ook nog ontgaat, neem het iets smaller, en ook buiten Johannes 17 om dan, neem het iets smaller, er loopt hier op aarde een volk rond, dat heeft de reputatie volk van God te zijn, want de Bijbel beschrijft het volk als zodanig. En dezelfde Bijbel schrijft dat het bestaan van dat volk Gods niet is tot eer van God. Dat had het wel moeten zijn, maar God heeft er zich kennelijk op verkeken of zo. Want God zelf zegt, om uwentwil wordt mijn naam de ganse dag gelasterd. Onder de heidenen zelfs, onder alle volken. En waar het de bedoeling was dat Gods naam verheerlijkt zou worden, via Israël, want daar hadden we het over, onder de volkeren, heeft het precies averechts uitgewerkt. Dat moet een beoordelingsfout van God geweest zijn. En dat strekt niet tot heerlijkheid Gods. Nee, dat is geen populaire taal. Ik weet ook wel, dat wordt me misschien ook niet in dank afgenomen. Maar ik vestig uw aandacht maar op een Bijbelse waarheid, dat nou eenmaal zo is. Gods naam wordt gelasterd in de wereld vanwege de zonde in de wereld en vanwege Israël, het volk Gods en de reputatie van Israël enzovoorts. En als je dan niet beter weet, dit is immers wat je ook gewoon om je heen kunt zien, en als je daarbij de Bijbel vooral dicht laat, dan wijs je die God af. Dan doe je, daar ben je dus weer ethisch bezig, hè? Ben je bezig God te veroordelen zonder hem eerst te horen. Maar goed, we hebben de Bijbel dus toch alweer opengelegd blijkbaar. Maar je veroordeelt God zonder hem eerst te horen en wijst hem af als zodanig. En wat wij zouden doen is God hieromtrent horen. En dan begrijpen wij dat niet alleen wij geen heerlijkheid hebben, wat het ook wezen mogen denk ik dan. Hè? Maar niet alleen wij, natuurlijke mensen in deze wereld als zondaren, helemaal niks hebben om ons in te beroemen. Want we deugen nergens voor, hoezo heerlijkheid voor de mens. Maar dat geldt niet alleen voor de mens, dat geldt net zo goed voor God zelf. Want het is niet tot zijn eer dat deze wereld zijn wereld is en dat hij de schepping is van deze schepping die hij wel degelijk geschapen dan wel gemaakt heeft en zo verder. En dat is ook wat de Bijbel erover zegt. En dat is wat hier in Johannes 17 aan de oppervlakte komt te liggen. Namelijk, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Suggererend, maar dat zeg ik niet met 100% zekerheid, maar suggererend, dat in ieder geval het tot stand komen van deze wereld in de 7 dagen niet is tot heerlijkheid Gods. En ik heb u gezegd waarom dat ook inderdaad dan zo is. Je kunt het natuurlijk, redenerend kun je van alle kanten op. Kun je altijd nog zeggen, ja, het is ook niet tot de eerlijkheid Gods dat die oude wereld geoordeeld werd, maar door water. Waarom had het niet meteen door vuur kunnen gebeuren? Want het was natuurlijk toch maar een half oordeel. En niet een definitief oordeel. Het is trouwens wel aardig om vast te stellen dat als de vloed van Noach plaatsvindt, maar daar hebben we het kort geleden over gehad, die vloed van Noach plaatsvindt, dat de Heer aan het eind van die vloed tegen Noach zegt, nou, dit doe ik niet meer hoor. Wij lezen het meestal in een ander perspectief. Waarom, weet ik niet. Hoe vaker ik het lees, hoe meer ik bij dit perspectief kom. Deze zegt, nou, dit doe ik niet meer, want dan begin ik langzamerhand zat te worden. Of hoe zeggen ze zoiets? Alweer een oordeel door water, maar het is nooit de oplossing van het probleem. En de heer zegt dus, ik zal het niet meer doen, maar de volgende keer doe ik het gewoon grover. De volgende keer wordt door vuur. En dan is het dus wel definitief. En dat is waar 2 Petrus 3 natuurlijk op zin speelt. Dat kun je een hoopvolle gedachte noemen als je wil, maar het is het doodvonnis wat over deze oude wereld werd uitgesproken. En het zal u ook tegelijkertijd duidelijk zijn, nu ik dat woord doodvonnis gebruik, dat een doodvonnis uitgesproken, maar beter nog geëxecuteerd over deze oude schepping, dat dat wel degelijk is tot eer van God. Nou ja, je kunt je iets eervolles misschien voorstellen. Want je kunt altijd nog zeggen, nou ja, dan heeft God iets gemaakt en daarna doet hij het weer weg. Dat is niet zo eervol als hij zelf moet zeggen van, nou, het is niks. Of ik doe het maar weer weg, het is mislukt of iets, of hoe je dat maar formuleert dan. Maar het is in ieder geval consequent dat onrechtvaardigheid, zonde zeg maar gewoon, dat die geoordeeld wordt en dat daar een eind aan wordt gemaakt. Dat een eind gemaakt wordt in ieder geval ook aan de heerschappij van de zonde en daarmee de dood. En daarmee ook de macht van degene die het geweld des doods had. Want het is maar niet sprake van een God die iets schept en wat doet. Maar er is ook sprake van een tegenstander nog in het verhaal, nietwaar? Maar het is tot eer van God als een eind gemaakt wordt aan de macht en heerschappij van de zonde. Eind gemaakt wordt aan de heerschappij en macht van de dood. En dus ook aan de macht van degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. Die begrijp je toch? Dat is tot eer van God. Nou goed. En daarmee komen we precies weer terecht in deze hoofdstukken van het Johannes-evangelie. Want binnen enkele uren zou niet alleen dit vonnis uitgesproken worden, want het was al lang uitgesproken, maar het zou zelfs uitgevoerd worden. En dat is een grote stap ineens, maar dat is wel waar het over gaat. Want het is de Heer Jezus die in zijn vernedering zich vereenzelvigt met, u weet wel, gemeenschap, eenwording. Het is de Heer Jezus die zich vereenzelvigt met deze wereld. En daarmee meer specifiek bovendien, omdat het een nog belangrijke rol speelt, met de mensheid. Maar daar ook inderdaad de consequenties van draagt. Want waar hij vereenzelvigd wordt met de mensheid, draagt hij de schuld, de zonde van de mensheid. En u weet wat ik dan altijd zeg, hè? Ik zeg dat is juridisch volkomen correct, ook in overeenstemming met de wet, want als losser, namelijk als Goel, anders gezegd als eerstgeborene, dan wel als hoofd van de menselijke familie, had hij het recht om de schuld van heel de familie op zich te nemen. Dat is ook wat hij deed in de praktijk. En daarna stierf hij één voor allen. Meerdere schriftplaatsen, maar ik heb natuurlijk speciaal 2 Korinthe 5 in gedachten. En wij zijn van oordeel, zegt Paulus, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En dat is tot heerlijkheid van God. Laat het tot u doordringen, want ik zeg het vooral tot de aanhangers van de leer van alverzoening. Die beweren dat de veroordeling van de zondaar niet is tot eer van God. Dat het pas tot eer van God is als de zondaar behouden wordt. Maar het is net zo goed tot eer van God dat hij als rechtvaardig God inderdaad doet wat hij zou moeten doen, zichzelf gelijk blijft en dus een oordeel uitspreekt en voltrekt over de zondaar. Dus tot eer van God. En om die eer van God gaat het. Om de rechtvaardigheid Gods bovendien ook. Maar ja, dat is Romeinen 3 bijvoorbeeld, het hele hoofdstuk gaat daar feitelijk over. En verklaart dan ook dat daarom de Heer Jezus moest sterven. Weliswaar op de weg naar verlossing, want zijn dood is uiteraard niet het eind van het verhaal, maar zijn dood als zodanig is tot eer van God en daar gaat het om. En vandaar ook dat hij zegt, ik heb voleindigd het werk. Hij grijpt uiteraard een paar uur vooruit, maar dit hoef ik niet uit te leggen waarschijnlijk. Hè. En zeg nu dan verheerlijk mij, vader, met de heerlijkheid die ik bij u had eer deze wereld was. En wat ik probeer te vertellen is dat de Heere Jezus niet maar enkele uren voor zijn kruisiging, ook niet enkele jaren daarvoor, ook niet bij zijn geboorte, maar dat hij als Heer al zijn heerlijkheid aflegde, in ieder geval in laatste instantie toen hij deze wereld maakte. Het werk van de zeven dagen in Genesis 1. En dat is het laatste moment, want je kunt eventueel nog verder terug, maar ik denk dat dat theorie wordt. Want ik ben van mening, tenminste dat heb ik uit de schrift begrepen, en ik doe geen moeite het uit te leggen. Maar ik heb uit de schrift begrepen dat het oordeel door water een oordeel door water was. Dat van Genesis 1 vers 2 zal ik maar zeggen. Dat het een oordeel door water was vanwege dat verlossingswerk dat alsnog tot stand zou gebracht worden in deze wereld. En dat God alsnog deze zondige wereld zou gebruiken tot eer van zijn naam. En daarom was het niet een definitief oordeel, zodat het oordeel zelf al inhield een loslaten van de heerlijkheid Gods, een vernedering Gods enzovoort. En tot op deze dag wordt de naam Gods dus ook inderdaad gelasterd. Dat is niet mijn theorie, het is wat de Bijbel zelf daar ook inderdaad over zegt. We zouden dat bedenken bij alles wat in het Oude Testament gebeurt. Zeker overal waar de Heer, Jehovah, of Jehovah God, de Heere God, optreedt en spreekt en handelt met de mens. Het gaat nooit uit van een zondige mens enerzijds en een volmaakte God anderzijds. Een volmaakte God die kan doen wat hij wil enzovoorts. Het is altijd de situatie van een stuk geschiedenis in deze wereld waarmee God een plan heeft en waarin hij een werk doet enzovoort. En dat werk bestaat uit, en daar kun je nogal wat handboeken lezen, het werk bestaat niet alleen maar uit de verlossing van de mens, zelfs niet over het tot stand brengen van een nieuwe schepping, maar het werk bestaat uit rehabilitatie, hoe zeggen ze iets, van God zelf. Het gaat om zijn heerlijkheid. Het gaat om zijn rechtvaardigheid, gaat om zijn hoedanigheden die voor eens en altijd vast zouden gesteld worden. En historisch gedemonstreerd voor tijd en eeuwigheid enzovoorts. Of in wel plechtige termen, het werk Gods is niet maar soteriologisch, hoewel het dat is, het werk van de verlossing, soteriologie. Soteriologie, ja. Maar het Gods werk is theologisch, of als u het anders wil hebben, theocentrisch. Het is een werk niet meer voor de wereld, maar het is een werk gericht op hemzelf. En daartoe ook zijn wij hier. Daartoe werd de mens geschapen, dus ik kan niet protesteren en zeggen, ja, God is zo op zichzelf gericht, dus wij moeten dan maar onderworpen zijn. Ja, als het niet zo was, waren wij er überhaupt niet, dus we hebben geen recht van spreken. Zo is het nou eenmaal. En daarna komt Romeinen 9 aan bod. Wie zijt gij, o mens? Hè? We zijn maar pottenbakkersvaten. Wat bemoeien wij ons met het werk van de pottenbakker en met zijn ideeën? Zie? Maar waar het dus om gaat, is om de heerlijkheid Gods, inderdaad. Die staat ter discussie en terecht zo. Maar het hele punt is dat het maken, het ontstaan van deze tegenwoordige wereld, uit die oude gevallen wereld, alsnog gerechtvaardigd wordt, dat wil zeggen, in zichzelf kan hij niet gerechtvaardigd worden en strekt het dus niet tot heerlijkheid Gods, maar het wordt alsnog gerechtvaardigd in de uiteindelijke uitslag van de geschiedenis. Heb je dat? Het gaat om het resultaat. En het resultaat zal zijn, niet maar dat een oude schepping door vuur veroordeeld is en dat God opnieuw in 1 of 7 dagen, of weet je veel wat, een nieuwe schepping maakt in de plaats van het oude. Maar het resultaat zal zijn dat er een nieuwe schepping voortkomt waarin gerechtigheid woont. Dus een waarin niks mankeert, zal ik maar zeggen. Een nieuwe schepping die wel degelijk voortkomt, toch uit deze oude gevallen zondige wereld. En daarom houdt God hem in stand. En in zichzelf het in stand houden van deze wereld is niet tot heerlijkheid Gods. Maar het doel heiligt de middelen. Dat schijnt niet te mogen meer volgens de moderne ethiek en volgens oppervlakkige redeneringen. Maar in vele gevallen geldt dat wel degelijk. Het doel heiligt de middelen. En dat is in de Bijbel ook zo. Waartoe al die ellende in de wereld? Wel, in zichzelf heeft het geen doel. Dat zegt Prediker ook. In zichzelf heeft dat geen doel. Maar het heeft wel een doel. Deze leidende wereld en dus ook leidende mensheid, want we barsten van het zelfmedelijden. Dus die uitdrukkingen die komen maar zo uit onze keel gestroomd, weet u wel. Waar het lijden van de wereld en dus ook het lijden van de mensheid, als dat daaruit voortvloeit, heeft wel degelijk een doel. Het doel van de smart is... dat de smart is de smart uwe dracht. Namelijk, het doel van de smart is dat er iets nieuws geboren zal worden. Nou goed, dat kun je ook beschouwen als een algemene beschouwing over de restitutieleer natuurlijk. Maar ik probeer toch maar terug te gaan nu naar 2 Samuel. Want wat we daar vinden is feitelijk hetzelfde. Waar het op uitdraait, uiteindelijk is... de geboorte van een die genoemd wordt Salomo, vers 24. Afgeleid van Shalom, vrede. Wij vatten het meteen op als de grote vrede vast, want we kennen de rest van de geschiedenis. 2 Samuel 13, vers 24. En daarna verschijnt Nathan ten tonele, de dienstdoende profeet in die dagen, zal ik maar zeggen. Vers 25, de Heere zond heen door de hand van de profeet Nathan en noemde zijn naam Jedidja. Om des Heeren wil, want Jedidja betekent geliefd door Jehovah of zoiets. Dat Jedid komt gewoon van de naam David, dat betekent nu helemaal geliefd. Dus dan wordt hij toch nog even genoemd naar zijn vader, maar nu erachteraan door Jehovah. En daar zie je de voortgang in de geschiedenis. David is David, maar dit is David, ja. Dat wil zeggen, geliefd door Jehovah met grote nadruk. En hoe dan ook, de man komt voort uit een twijfelachtige verhouding, toch? Nou ja, wij ethici zouden zeggen, hij komt voort uit een zondige verhouding. Hoe kan hij geliefd zijn door Jehovah? En dan kan Jehovah hem zegenen. En hoe kan hij een type zijn, als de wijste man uit de geschiedenis, hoe kan hij een type zijn van degene in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn? Mijn antwoord is, dat is omdat de Heer Jezus zelf ook voortkomt uit een twijfelachtige verhouding. Zullen we het rustig aan doen? Oké. Heb ik nagevraagd aan Jozef. En die was ook van mening. Dat hij geboren werd uit een twijfelachtige, nou zou geboren worden, uit een twijfelachtige verhouding. Want staat er, hij was van zins haar, Maria, heimelijk te verlaten. Zij waren verloofd. Ik heb op de kleuterschool, nee niet de kleuterschool, zondagschool, wat het maar was, heb ik geleerd dat in naar Bijbelse maatstaven en ook naar klassieke maatstaven een verloving bindend is, want verloving komt van belofte. Men heeft elkaar beloofd en dat is bindend. Wij hebben alleen uitgevonden dat zolang het niet bij de burgerlijke stand en dus wettig geregeld is, kan je er altijd nog onderuit, zolang die handtekening er niet staat enzovoorts. Maar dat is niet zo'n nette opvatting. Normaal zou zij, je doet een belofte en dat is het dan. Maar binnen die verloving, onder trouw, trouw komt het dan vandaan, dat is precies hetzelfde als belofte, trouw. Maar binnen die verloving, dus de Rooms-Katholieke Bijbel of de ondertrouw, niettemin bleek Maria te zwanger te zijn en het was niet van haar verloofde, dus het is een twijfelachtige reputatie. En ik weet niet hoe dat later gegaan is, maar denk er maar eens over na. Als Jozef gevraagd wordt of hij kinderen had, enzovoorts, hè? Nou ja, toch allemaal moeilijk, of niet? En tot vandaag wordt er nog van gemaakt dat de Heer Jezus nou helemaal niet door de Heilige Geest kan verwekt zijn. En aangezien Jozef niet was, zal het wel een soldaat geweest zijn. Weinig verheffend voor de soldaten, maar dit is officiële lering overigens, hoor. Een hele oude. Die is door de Joden zelf uitgevonden. Maar goed, ik laat het maar voor wat het is. Maar het is een twijfelachtig, ik bedoel niet een te veroordelen, maar een twijfelachtig, een waar je vraagtekens bij hebt. Een twijfelachtige relatie. En daarna neem ik hem iets breder, want ik zou het wat langzamer aandoen. Neem hem iets breder. Dit is een hele mooie trouwens, die ik nou in gedachten heb. Neem hem iets breder. Maria in eerste instantie namelijk is een type van de 10 stammen van Israël. En het idee is dat de Heer Jezus een type is van de gemeente, die nou eenmaal geboren wordt uit de 10 stammen van Israël. Maar de Bijbel zegt dat de Heer en die 10 stammen van Israël met elkaar helemaal niks hebben. Ze zijn niet getrouwd namelijk. Nooit over nagedacht. Dat staat er. En daar staat dan ook, maar in verband met de roeping van de gemeente, maar de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen van de getrouwden. Dat is Galaten 4, ontleend aan Jesaja 54. Zo van de vrouw heeft de man niet, is niet getrouwd, toch wordt er wat uitgeboren. En de Heer zegt tot Israël, zeker tot die 10 stammen, ik blijf hier zitten, jullie blijven daar zitten, jullie zijn de mijne niet, ik ben niet van jullie. En zo, dat is Hosea, hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 is, nou goed, doet er ook, hoofdstuk 3 is het, ja. Hosea 3, enzovoorts. En toch wordt er wat uitgeboren, zodat de oorsprong van de gemeente ook tamelijk twijfelachtig is. He? Maar goed, dit is misschien een te moeilijke, omdat u er niet aan gewend bent, neem ik een nog veel grotere. De Heer was getrouwd met Israël. Weet u nog? Dat was toch ook een twijfelachtige relatie? Want dan zegt hij maar, uit Israël is wel wat voortgekomen. Bijvoorbeeld de gemeente, staat in alle handboeken, christendom is voortgekomen uit het jodendom. Uit Israël, en dat soort dingen meer. En de kerk der eeuwen spreekt over de kerk der eeuwen en rekent het zelfs als één geheel. Maar u weet toch dat Israël er allerlei vreemde mannen op nahield. En langs de weg liep te tippelen om te horeren. En daar haar benen liet zien, broeder. Ja, sorry, u neemt mij misschien, want ik denk, dat nemen ze me kwalijk dat ik dat zo zeg. Maar de Bijbel is daar nog veel grover over, hoor. Dan ik. Zie? En daar wordt dan een kind uitgeboren, van wie is dat kind eigenlijk? Ik bedoel, het blijft een twijfelachtige situatie. En die vrouw is een zeer twijfelachtige vrouw, mag ik wel zeggen. Nou goed. Maar nemen we op in het grootste formaat, helemaal zo groot mogelijk. Het punt is dat deze hele schepping beschouwd wordt als een vrouw die zal voortbrengen. Romeinen 8, bijvoorbeeld. Heel de schepping, ik zoek het niet op, want ik ken het redelijk uit het hoofd en dan denk ik altijd dat u dat ook kunt. Maar goed, hè. Er staat heel de schepping is in barensnood tot nu toe en wacht dus op de openbaring van de Zonen Gods enzovoort. De hele schepping is zwanger, daarmee is meteen het lijden ook, althans op ditzelfde niveau, verklaard. De schepping is in barensnood, de schepping is dus een vrouw. Dat weet men ook sinds onheugelijke tijden, hè. Het is moeder aarde. De grote moeder, de magna mater, hoor je het ook eens in het Latijn, en u weet dat heb ik niet uitgevonden, het Latijn, dus dat is al oud, hè? De grote moeder, het grote ideaal van de feministen, want die hopen altijd nog eens zo ver te komen dat de moeder zal voortbrengen zonder dat er een man aan te pas kwam. De grote moeder, dat het geheim van het leven zou schuilen in de vrouw in plaats van in de man. Maar goed, dat is een ander onderwerp, dus die laat ik maar gauw weer los. Maar in nabijbelse maatstaven is de vrouw per definitie onvruchtbaar. En wordt pas vruchtbaar door de man. Dat is het bijbelse idee. Er wordt ook gezegd dat het een wonder is. Als het een rol speelt in de Bijbel, is het een wonder. Maar het hele punt is dat deze schepping onvruchtbaar is, er woont geen goed in, enzovoorts. Wittemin is er ergens een man die zich met deze wereld afgeeft. Of hoe zeggen ze iets? In gemeenschap treedt, ik weet nooit hoe ik die dingen moet formuleren. Maar in ieder geval, er is een man die om die wereld geeft, die wereld lief heeft. En inderdaad, in die wereld nageslacht verwekt. Die zijn zaad brengt in de wereld. U weet wel. Onvergankelijk zaad heet het in 1 Petrus 1 nog steeds. 1 Petrus 1 aan het eind, ja. Onvergankelijk zaad, namelijk het eeuwigblijvende woord van God. En daaruit zijn wij wedergeboren en nieuwe scheppingen geworden. Dat betekent in de praktijk dat heel die nieuwe schepping voortkomt uit dat woord Gods. Dat geplant wordt inderdaad in deze oude wereld. En daarom, voor zover het nog niet gebeurd is. Ik bedoel, het is gebeurd tot op zekere hoogte. Maar voor zover het nog niet gebeurd is, zal het in de toekomst alsnog gebeuren. En zal de aarde, ik praat over de 1000 jaren zeg maar. Hè, zal in de 1000 jaren, in de toekomst dus de aarde, dat is die moeder, vol, een eicel zo je wilt. Vol zijn van kennis des Heren, dat is het zaad, dat is het woord Gods. Met als resultaat dat er inderdaad een nieuwe schepping uit voortkomt. In andere zin is dat natuurlijk al lang gebeurd, al in de dagen van Adam. En het is zelfs te verdedigen dat Adam zelf dat zaad was. Maar dat is weer een andere lijn. Want u begrijpt, het is allemaal, zijn allemaal analogieën uiteraard. Maar niettemin volstrekt bijbels verantwoorden. En daar gaat het maar om. Maar het punt is dus dat God een of andere relatie heeft met een wereld waar, waarmee je helemaal geen relatie zou mogen en zou moeten hebben. Een overspelige wereld, een wereld die een andere man dient enzovoort. En wat het maar wezen mag, ik probeer niet iets lelijks te zeggen over Batsheba. Dat doen anderen wel voor mij. Nou, niet voor mij, maar doen ze wel. Maar God heeft deze wereld lief. Hij ziet er wat in. En hij heeft gedacht, wat er ook gebeurt, dat doe ik wat aan. En dat deed hij ook. Dat had wat problemen, bracht wat problemen met zich mee. En het maakte David eigenlijk des doods schuldig. En zo was het met de Heer die zich, die wat zag in deze wereld. Hij maakte er wat van, hij had er wat mee, heeft er wat mee, of hoe je dat maar zegt. Er komt ook iets heel goeds uit voort. Shalom, vrede. Uiteindelijk, maar hij maakte zich des doods schuldig. En die consequenties droeg hij dus ook. Het kostte hem zijn heerlijkheid, zijn reputatie en al dat soort dingen weer. En toen denk je zo was, het, aan het eind van de rit, ja, ik zeg het populair, want ja, hoe zeg je zoiets? Hè? Aan het eind van het verhaal zei hij, nu zit het erop, vader verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En 4 dagen later geloof ik officieel verscheen daar Salomo. Ik probeer terug te gaan naar 2 Samuel, waar we de geschiedenis van David en Batsheba vinden in hoofdstuk 11. Batsheba wordt vertaald met het huis van de zeven, de dochter desnoods van de zeven. Het huis van de zeven, als u mij vraagt, is er de aanduiding gewoon van de tegenwoordige wereld, gemaakt in de 7 dagen. Een wereld ook waarin God zijn werk, dat is ook wat de 7 voorstelt, volvoert. Maar zij is verbonden aan iemand anders, op een of andere wijze. Dat is die Uria, en uit de macht van die Uria moet zij getrokken worden. Ik zeg het voorzichtig, maar ik heb altijd het idee toch dat Uria een beeld is niet zozeer van God de schepper als zodanig, maar dat hij meer geassocieerd wordt met degene die wij ook kennen als engel des lichts. Uria betekent trouwens ook iets van licht enzovoorts. Het is wat moeilijk, ik zeg het ook heel terughoudend, omdat de Bijbel ook niet altijd negatief is over de duivel. Nou ja, als die duivel heet, is de Bijbel er negatief over, maar schrijft ook over hem als een overdekkende cherub die volmaakt was enzovoorts, in Ezechiël 28 enzovoorts. Maar in ieder geval, de vrouw wordt van deze man op een of andere wijze verlost, en daar gaat het uiteraard maar om. Maar de verhouding tussen David en Batsheba is er een van, is de verhouding tussen de Heer en deze wereld uiteraard. En dat is een verhouding die eigenlijk niet kan en die geaccepteerd wordt, tot op zekere hoogte althans, vanwege het resultaat. Daarom zei ik al, aan het eind van de geschiedenis wordt Salomo geboren. En met Salomo schijnt niemand enige moeite te hebben, met zijn afkomst wellicht wel. Maar wat het uitdrukt is hoe uiteindelijk verlossing tot stand komt. Zelfs hoe de wijsheid Gods, want daar is Salomo ook de personificatie van uiteraard, hoe de wijsheid Gods tot uitdrukking komt, weliswaar niet in deze oude wereld, maar wel in wat wij dan populair noemen zijn verlossingswerk, namelijk in het ontstaan van een nieuwe wereld. En daar gaat het maar om. En voor zover er licht was in deze oude wereld, want dat is wat de naam van Uria feitelijk betekent, afgeleid van licht, gaat dat licht in elk geval uit. En dat is ook vanzelfsprekend de bedoeling, want het gaat om licht, heerlijkheid, wijsheid van een nieuwe wereld. Je zou moeten bedenken bovendien dat Uria voluit wordt vertaald met licht van Jehovah. Maar het staat in verband met Batsheba en daarmee in verband met een oude schepping en daarmee staat het in verband met licht, wijsheid. Want licht en wijsheid zijn synonieme begrippen immers. Licht en wijsheid in deze oude wereld. En populair gezegd, het licht ging uit. Ik kwam trouwens om in de strijd. Tegen Ammon. Tegen Rabba. Tegen de Ammonieten. Tegen een van de erfvijanden eigenlijk van Israël. En wij zeggen, ja, dat David had het zo niet mogen doen. Maar als we nou zeggen dat wijsheid van de wereld verdwijnt en ten onder gaat in de strijd, waardoor deze tegenwoordige wereld ook gekenmerkt wordt en waaraan de wereld verbonden is, dan hebben we daar geen enkele moeite mee. Zo is het ook. Wijsheid van deze wereld gaat nou eenmaal voorbij en dat is ook de bedoeling. De bedoeling is namelijk dat aan de andere kant van het verhaal Salomo geboren wordt. En die is wijsheid, want ik wijs u maar op de overeenkomst tussen Uria en Salomo. Salomo is wijsheid, Uria is licht. Maar dat is hetzelfde, toch? Of moet ik het uitleggen, dat hoeft dan niet. Licht is wijsheid. Aan de ene kant gaat het licht uit, aan de andere kant gaat het aan. Je kunt zelfs zo zien dat waar Batseba getrouwd was met Uria, dus in ieder geval op de tijd van verwekking van Salomo, nou niet van Salomo, dat mag ik niet zeggen, zo was het niet, maar waar Uria getrouwd was met Batseba en Batseba een zoon krijgt Salomo, zou je Salomo zelfs kunnen beschouwen op een of andere wijze als een zoon van Uria. Het ene gaat uit, het ene verdwijnt, het andere verschijnt. Zo kun je het zeggen. In elk geval, dit is wat er gebeurt. Er zit trouwens nog een apart verhaal in het geheel. Dat is namelijk dat uit die verbintenis tussen David en Batseba een zoon geboren wordt. Maar die ligt meteen onder de vloek. En dat is het gedeelte vanaf vers 13 feitelijk, waar uiteindelijk Nathan bij David verschijnt en hem zegt: de Heer heeft uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven, vers 13. Dus wat dat betreft viel het mee, maar er staat dan vervolgens in vers 14 van 2 Samuel 12. Nochtans, terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren, alsjeblieft. Terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren, om uwentwil wordt mijn naam gelasterd, enzovoorts. Daarom zal ook de zoon die u geboren is, de dood sterven. En die zoon die geboren wordt, beschouw ik als de uitdrukking van de tegenwoordige wereld, die immers voortkomt uit die oude geoordeelde schepping, uit de zeven dagen, of hoe je dat maar zeggen moet. Maar die zal de dood sterven, staat er. En dan staat er, toen ging Nathan naar zijn huis. Vers 15, Nathan wordt vertaald met gaven. Denk maar aan Nathan, Jehovah's gave, gave van Jehovah. Het is ook synoniem voor genade eigenlijk, gave. Maar Nathan ging naar zijn huis. Daarna verschijnt de man pas weer in vers 25, nadat Salomo geboren is. Met andere woorden, zolang deze zoon er is, is er geen gave. Wordt er van God niks verstuurd. En zolang deze wereld bestaat, valt er geen zegening van God te ontvangen. Dat kan nou helemaal niet, of beter gezegd, deze wereld kan van Gods wegen niet gezegend worden. Er is een oordeel over aangekondigd. Die zoon die zal sterven. En Nathan verschijnt pas weer als er een andere zoon geboren is. Het zal duidelijk zijn dat die andere zoon, Salomo, in dat verband in ieder geval een beeld is van de nieuwe schepping. En meer specifiek van de eersteling daarvan, de Heer Jezus Christus, maar dan pas in zijn opstanding uit de dood, uiteraard. Vers 15. Toen ging Nathan naar zijn huis en de Heere sloeg het kind dat de huisvrouw van Uria David gebaard had. Leuk, hè? Dat de huisvrouw van Uria aan David gebaard had. Was het nou een zoon van David of van Uria? Nou ja, daar gaat het nou helemaal over natuurlijk, hè? Deze wereld, waar komt die vandaan? Wie is er de heer van, om zo te zeggen? Wie is overste deze wereld? Wie is degene die de wereld bestuurt? Die zijn natuur in deze wereld gelegd heeft. Zijn genen, populair gezegd, aan deze wereld heeft meegegeven. Ja, je hebt twee mogelijkheden. Je kan allebei. Wie is de overste deze wereld? De duivel. En toch herkennen wij hem niet. Ook niet als overste deze wereld. Wij herkennen de Heer Jezus Christus. Of gewoon de schepper als zodanig. Dat kan ook. Maar niettemin, het is een wat twijfelachtige afkomst. En de wereld bevindt zich ook in die twijfelachtige situatie. Is er wel, maar het is inderdaad maar tijdelijk. Gaat voorbij. Dat is wat ook uitgedrukt wordt. De Heere sloeg het kind dat de huisvrouw van Uria aan David gebaard had, dat het zeer krank werd. Dat is een aardige uitspraak, zeer krank. Want het is de vertaling van het Hebreeuwse woord anash. Maar in veel andere gevallen is datzelfde woord de aanduiding van de mens. Alleen lees je het dan als Enos. Enos, die naam kennen we uit Genesis. Ik geloof de vierde van Adam. Adam zet, nee de derde, Adam zet Enos, die Enos. Enos wordt vertaald de ene kant met krachtig, maar de andere kant wordt het vertaald precies zoals dit woord met ongeneeslijk. Zie? En samenvattend is het krachtig, maar niettemin gaat voorbij, want dat is het eigenlijk. Het is de aanduiding van de mensheid in het algemeen. Alleen in dit verband wordt het uiteraard vertaald met dat het zeer krank werd, maar het punt is dat dit kind gewoon de uitdrukking is van de tegenwoordige mensheid. Ik bedoel, de oude mens. De mens in deze wereld, de mens voortgebracht uit Bathseba, uit deze oude aarde, van Gods wegen wel te verstaan, maar niettemin onder de macht van Uria, zal ik maar zeggen. En ondergeschikt dus aan de God deze eeuw, de overste deze wereld, of hoe je maar heet in het Nieuwe Testament, heel expliciet. En dan staat er, en David zocht God voor dat jongsken, want aan de andere kant, het was zijn zoon, op een of andere manier. David zocht God voor dat jongsken, en David vastte en ging in en lag de nacht over op de aarde, op de grond, enzovoort. Het is een kwestie van rouwbedrijven wat hij deed. Zo staat het niet geformuleerd, maar het is wat hij in werkelijkheid deed. En iets heerlijks was er aan David niet. Hè? Lees maar verder. Toen maakten zich de oudsten van zijn huis op tot hem, om hem te doen opstaan van de aarde en uit zijn vernedering. Maar in werkelijkheid hebben we de Heer voor ons, hè? Jehovah. Maar hij wilde niet en at geen brood met hen. Brood eten is de uitdrukking van leven. En niet eten, vasten, is onder andere de uitdrukking van rouw. En genadig is nog altijd dat onder vele volken, en ook onder ons overigens, het gebruikelijk is om na de begrafenis een gemeenschappelijke maaltijd te hebben. Ik vind het altijd nog een beetje vreemd gebruik, maar het stamt uit de symboliek uiteraard. Het is een uitbeelding van het leven gaat verder. En we eten weer verder, enzovoorts. Nou goed, hij wilde niet, hij had geen brood met hen. En het geschiedde op de zevende dag dat het kind stierf. Dat is weer een voltooid werk dus, hè. En weer van Gods wegen. Het geschiedde op de zevende dag dat het kind stierf. En Davids knechten vreesden hem aan te zeggen dat het kind dood was. Want zij zeiden, ziet, als het kind nog levend was, spraken wij tot hem. Maar hij hoorde naar onze stem niet. Hoe zullen wij dan tot hem zeggen, het kind is dood? Want het mocht kwaad doen. Zeggen ze, kun je beter niet zeggen, want het wordt alleen maar erger van, hè? Dat doet geen goed. Maar David zag dat zijn knechten mompelden, zo merkte David dat het kind dood was. Die zeiden David tot zijn knechten, is het kind dood? En zij zeiden, het is dood. En toen riep David, hoera. Nou ja, dat staat er nog net niet. Hè? Maar er staat, toen stond David op van de aarde. Hij wist zich, hij zalfde zich, hij veranderde zijn kleding, het was schone kleren aan, en ging in het huis des Heren en bad aan. Daarna kwam hij in zijn huis en eiste brood, hebben de vertalers erbij gevoegd, en zo is het natuurlijk ook. Hij vroeg en zij zetten hem brood voor en hij at. En toen begrepen die knechten er niks van en zeiden tot hem, wat is dit voor een ding dat gij gedaan hebt? Om des levenden kinds wil hebt gij gevast en geweend, maar nadat het kind gestorven is, zijt gij opgestaan en hebt brood gegeten. Kortom, dat is feitelijk de omgekeerde wereld. Zolang het leeft is er hoop immers, maar als het overleden is, ja, dan is het pas dood en dan is het pas rouw. Dat is wijsheid van deze wereld. Het zal ook wel Uria heten, misschien. Voor zover wij mensen licht hebben, denken we dat het zo in elkaar steekt. Maar naar Gods maatstaven, naar de maatstaven van Jehovah zelf, waarvan David dan toch op een of andere wijze de uitdrukking is, ligt dat precies andersom. Zolang deze wereld bestaat, is het niet goed. Zijn verbintenis met deze wereld strekt niet tot zijn eer. En het bestaan van deze mens, nou daarvan staat bij gelegenheid, toen berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had. Toen berouwde hij David dat hij dit kind gemaakt had. Zou ook een aardige geweest zijn. In beide gevallen trekken we het berouw in twijfel. Maar in beide gevallen betekent het natuurlijk dat hij er niet blij mee was. En in het ene geval staat er dat de Heer toen een oordeel bracht over de mensheid. Dat is dat van de vloed van Noach, weet je wel. Het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had enzovoorts. Niettemin, het moest nog eenmaal zo gaan. En geen reden tot blijdschap, en dat is ook de achtergrond van heel de oud-testamentische geschiedenis. Geen reden tot blijdschap. Wat er ook gebeurt, hoe het ook gaat, loopt altijd verkeerd af. Maar het liep niet af. Het verhaal gaat altijd weer verder met die ellende. Want echt, ik vind de oud-testamentische geschiedenis geen vrolijke aangelegenheid, hoor. Toch? Het grootste deel betreft natuurlijk de geschiedenis van Israël. En het wordt ons als waarschuwend voorbeeld voorgehouden. Zo moet het niet, maar ja, zo gaat het wel altijd. En de geschiedenis van het christendom later is trouwens ook nauwelijks anders. Maar zo zit het nou eenmaal met de natuurlijke mens, want daar heb ik het over, hè. En zolang dat zo is, trekt David, zolang het kind er is en dus zwaar ziek is, enos is, mens is, vergankelijk is, ongeneeslijk is en gedoemd is te sterven, houdt David zich op de achtergrond. Hij is er wel, dat speelt ook een beetje een rol, men weet dat hij er is, men heeft problemen met hem, maar zo is het met de Heer ook in de hele oud-testamentische geschiedenis. Hij houdt zich op de achtergrond, men hoort niet zoveel van hem en als men wel van hem hoort is het meestal niet best. Het is de algemene gang van zaken in de geschiedenis als zodanig. Zie? Maar het wordt pas anders als vermeld wordt en geaccepteerd wordt door die dienstknechten in elk geval, dat het kind is overleden. Dan verandert de zaak en de vraag is dus vervolgens, en wanneer is het kind overleden? Nou ja, wanneer komt een eind aan de mensheid? De oude mensheid wel te verstaan. Hè? Gewoon bij de dood van de Heer Jezus. Ja. We hebben het op een iets hoger niveau, hè. De mensheid. Wanneer is de mensheid overleden? Wel, toen één voor allen gestorven is en zij dus allen gestorven zijn. 2 Korinthe 5 opnieuw. Alleen het wordt wat moeilijk om het te zeggen, dat was het hier ook. Om vast te stellen dat hij is overleden. Maar daar waar men dat vaststelt, dat dit kind is overleden, daar staat David meteen op. Toen stond David op. Wie denkt u dat erop stond? Nadat de mens was overleden. Enos, Anas. Hè? De Heer Jezus Christus uiteraard, daar gaat het over. De Heere, zou je dus moeten zeggen. In dit verband. Want daar ging het steeds over. En dat hij opstond en dat het een uitbeelding is van de opstanding van de Heer zelf. Dat ligt zo dik bovenop. Want het staat er, ik heb het geteld, misschien heb ik het misgeteld, maar ik heb het 7 keer geteld. In het ene vers. Al wat er staat, is een uitbeelding van opstanding. Namelijk, toen stond David op. Dat is opstanding. Van de aarde, wel uit het hart der aarde, om een term uit het Nieuwe Testament aan te halen. Hij wies zich, dat is opstanding, reiniging immers, het afleggen aangaande de vorige wandelingen, wat er me wezen mag. Dat is opstanding. Hij zalfde zich, dat is opstanding, want zalving is een beeld van het ontvangen van de Heilige Geest en daarmee het ontvangen van eeuwig leven. Zalving is opstanding. Daarom wordt van ons gezegd dat wij gezalfd zijn als gelovigen. We hebben de geest ontvangen, dan wel eeuwig leven. Hij veranderde zijn kleding, andere kleding aandoen. Is eveneens opstanding. Een wisselkleed aandoen. Opstanding, verandering van kleding. Je kunt ook nog zeggen, dat staat hier niet bij, maar om het te illustreren. Men legt de wollen kleding af en men trekt linnenkleding aan, laatstelijk waargenomen in ook Johannes, op diezelfde avond waar we het straks over hadden, waar de Heer dat gebed uitsprak, diezelfde avond stond hij op, na de maaltijd legde zijn klederen af en omgordde zich met een linnen doek, daarmee meteen uitbeeldende zijn priesterschap, zijn hoge priesterschap dus feitelijk, Maar goed, dat staat hier niet bij. Hier gaat het alleen om veranderen zijn kleding. En zelfs het hele tot stand komen van een nieuwe schepping in plaats van de oude wordt beschouwd als een verkleedpartij. Dat wil zeggen, God legt zijn kleed af en doet een ander kleed aan. En zo staat het in de profetie en in de psalmen. Er ging in het huis des Heren, is ook een beeld van opstanding. Nou ja, en hemelvaart zelfs eigenlijk, hè. We hebben het zaterdag over. Er ging het Heilige der Heiligen binnen. Nou, er ging niet het Heilige der Heiligen binnen, neem ik aan. Maar goed, de tempel binnen is voor mij ook voldoende. En daarmee eigenlijk een nieuwe schepping. En het is opstanding uit de dood. De wereld achter je laten, je melden bij de Heer in zijn huis. Nieuwe schepping. En bad aan. Die heb ik niet apart geteld, maar die heb ik meegenomen met in de tempel gaan om te aanbidden. Dat is opstanding, want een opstandingsleven kan alleen maar zijn tot aanbidding, tot eer van God namelijk. Want dat is wat aanbidding feitelijk ook is. En van de oude mens staat dat hij nergens voor deugt, dus er valt niet te aanbidden. Zie? Dus is het opstanding. En dan staat er vervolgens, daarna kwam hij in zijn huis en eiste brood. En ze zetten hem brood voor en hij at en we de brood eten, zijn we weer terecht bij opstanding. Bij het in het huis gaan trouwens ook, zoals u mij vraagt, is meer specifiek ook een uitbeelding van Israël. Dus de opgewekte Christus die zich meldt hier en daar. In zijn opstanding namelijk. En in zijn functie als eerstgeborene uit de dood en als hogepriester naar de ordening van Melchizedek en zo verder. En dan zeggen die knechten tot hem, wat is dit voor een ding? Wat is dit, dat gij gedaan hebt? Om des levende kinds wil hebt gij gevast, maar nadat het kind gestorven is, zijt gij opgestaan en hebt brood gegeten. Ja, nou, zo is het nou eenmaal. Zolang deze oude schepping vast is er weinig... Zolang deze oude schepping er is, bedoel ik, deze oude mensheid, is er weinig reden tot blijdschap. Toch? Zolang de eerste Adam, ik bedoel de hele oude mensheid, inclusief de Heere Jezus, overigens, in zijn eerste komst en in zijn eerste geboorte, dat is allemaal het eerste Adam en dus Enos, zolang hij er is, is er weinig reden tot blijdschap. Integendeel, maar zodra die mens is overleden, is er reden tot blijdschap, want er is een eind gemaakt aan de heerschappij van de zonde, want die heerst over de levende mens. Als de mens dood is, is hij gerechtvaardigd van de zonde, Romeinen 8. Nee, Romeinen 6. Romeinen 6 vers 7. Waarin vers 6 staat dat wij weten dat onze oude mens met hem gekruist is. Dus die is dood. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Kortom, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Dat is hetzelfde eigenlijk. En daarna vers 7. Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Bovendien kun je er nog laconiek aan toevoegen met een grijns. Dat niet alleen de zonde niet meer heerst over iemand als hij is overleden, maar de dood ook niet. De strijd is al gestreden. Dat wat verbrand is, kan niet nog een keer in de brand gestoken worden. Je hebt er weinig aan, het is weinig troostvol, moet ik u zeggen, maar het is wel waar. Het gaat alleen om wat daarna volgt. Het oordeel over de mens, uitlopend in zijn dood, is op zich reden tot blijdschap, want daarmee komt een eind aan de macht van de tegenstander. Feitelijk, het is op dat oordeel waar eigenlijk heel de schepping op wacht natuurlijk. En het zou ook zijn tot heerlijkheid Gods als die hele oude schepping voorbij zou zijn. Maar dan staat er, dan komt het antwoord van David in vers 22, als het kind nog leefde heb ik gevast en geweend, want ik zei, wie weet de Heere zou mij mogen genadig zijn dat het kind levend bleef. Heb ik gevast en geweend, vers 23, maar nu is het dood, waarom zou ik nu vasten? Het is voorbij, gedane zaak, enzovoorts. En zo is het met die oude schepping ook, terwijl die oude schepping bestaat, kent hij zijn problemen, is die ziek, ongeneeslijk enzovoort, heeft die zorg nodig en is er reden tot droefheid en moet er bovendien in stand gehouden worden. Want het werk God zou nog voltooid moeten worden, maar dat even terzijde. Maar nadat dat allemaal gebeurd is, is er geen enkele reden meer om te vasten. En dus staat er, maar nu is het dood, waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen. Zo van, David zelf zou sterven, over zichzelf gesproken natuurlijk. Maar daar blijft het dan ook bij, hij komt niet weder. Maar het is ook niet de bedoeling dat hij wederkomt uiteraard. De bedoeling is, en dat komt in volgende verse, de bedoeling is dat er een ander zou komen in plaats van de mens. Dat wil zeggen, een nieuwe mensheid zou komen in plaats van de oude mensheid. En waar de oude mensheid wordt aangeduid als eerste Adam, kun je dus zeggen, er moet een nieuwe mensheid komen, namelijk de tweede Adam. En dus staat er, daarna troosten, en dan stop ik altijd al even, want ik leg altijd hetzelfde uit bij het woord troosten. Dat heb je waarschijnlijk wel eens vaker uit mijn mond gehoord. Vertroosting, troost, impliceert volgens de Bijbelse betekenis van de term, dat punt 1 iets verdwenen is. Dat is ook niks bijzonders, want verdriet, vertroosting heeft met verdriet te maken. Maar verdriet heeft altijd te maken met een gemis, per definitie. Zodat verdriet eigenlijk altijd voortkomt uit de dood. Er is iets weg. Wat het maar was, al ben je ook iets aardigs, je aansteken verloren, bij wijze van spreken. Ik bedoel, zeg maar wat, het is altijd hetzelfde. Verdriet komt altijd voort uit een gemis. En dus uit scheiding, en dus uit dood. Want dat is de essentiële betekenis van die termen. Maar troost impliceert in eerste plaats, er is iets verdwenen. En in tweede plaats, want daar gaat het om, er komt iets nieuws in plaats van dat wat verdwenen is. En de eerste keer dat ik de term in de Bijbel tegenkom, behalve in namen wellicht, is dat als Sarah is overleden, wordt Isaac getroost doordat hij een vrouw krijgt. Die dan ook prompt woont in de tent van Sarah. Heb je dat? Hij raakt zijn moeder kwijt, hij krijgt er een vrouw voor in de plaats. Zoals dat zoveel mannen overkomt, maar dat even terzijde. Maar al zo werd Isaac getroost over de dood van zijn moeder, staat er. Nadat Rebecca ten tonele verschenen was en zich gevestigd had in de tent van Sarah, die stond toch leeg. Al zo werd Isaac getroost over de dood van zijn moeder. En daarmee is het begrip gedefinieerd. Het oude is voorbij gegaan, ziet het, is alles nieuw geworden. En dus in essentie de trooster, om een oud-testamentische term eigenlijk al aan te halen, de trooster is degene die komt in de plaats van het oude. Hij komt zelf in de plaats van dat wat verdwenen is. En het spreekt dus altijd over een nieuwe schepping. En anders leest u maar gewoon 2 Korinthe 1, het eerste hoofdstuk. En dan telt u onderweg hoe vaak daar het woord troost, vertroosting, trooster enzovoort voorkomt. Dat is wel een aardige. Langzamerhand moet je dan toch begrijpen waar het over gaat. Over dat het oude voorbij is gegaan, maar dat staat letterlijk in 2 Korinthe 5 pas dan. Maar dat het oude voorbij is gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Dat is troost. En dat is dus nog iets sterker dan in Catechismus zondag 1. Maar die kent u niet. Kent u die niet? Oh. Nou ja, het was ook een gebrek aan mijn opvoeding, denk ik dan. Ja, het ging over de vraag, wat is onze enige troost? Wij leven en sterven. En de troost is dan dat wij het eigendom zijn van onze zaligmaker. Enigszins verkort gezegd. Maar in werkelijkheid, onze troost is dat we nieuwe schepping zijn. In Christus. Zie? Nieuw leven in plaats van het oude. En zo staat hier dus, daarom, daarna troostte David zijn huisvrouw Bathseba. Komt er dan helemaal niks goeds uit die oude wereld voort? Weet je wel, die van die vroeger. Komt daar dan niks goeds uit voort? Het antwoord is jawel, maar pas in tweede instantie. Onder het motto, en dat is Hebreeën 10, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Het gaat daar over het oude verbond der wet en het nieuwe verbond der genade. Maar de these, de stelling daar, is een algemene. Daar toegepast op oud en nieuw verbond. Maar het is een algemene stelling. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En hij neemt dus inderdaad de eerste Adam weg om het tweede te stellen. Nog steeds eerste Adam, inclusief de Heer Jezus trouwens. Want dat is nog steeds de oude mens. Die wordt weggenomen om er een nieuwe mens voor in de plaats te stellen. En van ons wordt gezegd, wij van ons die geloven, dat we daaraan deel hebben gekregen en dat het de bedoeling is dat we dat ook praktiseren. En dus dat we afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens en de nieuwe mens zouden aandoen. En die oude mens, hoe die heet, weet ik niet. Of het zou moeten zijn Anas, ongeneeslijk. Maar die nieuwe mens, dat weten wij. Want er staat er, David troostte zijn huisvrouw Bathseba en ging tot haar in en lag bij haar en ze baarde een zoon wiens naam zij noemde Salomo en de Heere had hem lief. Wat wij maar gezegd wil zijn dat Salomo, de geboorte van Salomo, een beeld is van de verschijning van de Messias. Dat wil zeggen de tweede mens en het gaat dus over de opstanding van Christus, voor alle duidelijkheid. De eerste verdwijnt, de dood van die eerste zoon, om zo te zeggen, is een uitbeelding, inclusief van de dood van de Heer Jezus, als het er nog helemaal over gaat. Maar daarna de verschijning van Salomo is een beeld van de verschijning van de beloofde Messias, de vredevorst, enzovoorts. Zij noemde zijn naam Salomo en de Heere had hem lief, komt overeen met deze, ik heb nou geen tijd meer helaas, anders zou ik die teksten met u opzoeken. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Ontleend aan Jesaja 42, maar aangehaald in het Nieuwe Testament vele malen en van toepassing gebracht op voorhand overigens op de opgewekte Christus wel te verstaan. Deze is mijn geliefde zoon en Salomo is daar de uitbeelding van. Niet alleen is hij de geliefde zoon van David en Bathseba, maar in het bijzonder van God zelf. En daarom krijgt hij die naam ook mee. Geliefd door Jehovah. En daarna stellen we vast hoe het gegaan is. De wijsheid van deze wereld, Uria, wordt tot dwaasheid gemaakt. Waarna verschijnt Christus, 1 Korinthe 1 ben ik nu, de wijsheid van deze wereld tot dwaasheid gemaakt. Het licht ging uit, zeg ik altijd bij dat hoofdstuk als ik het bespreek. En daarna staat er de verschijning van Christus die ons geworden is, wijsheid Gods. En daarna nog een heleboel meer, hier ook uitgedrukt in de verschijning ineens weer van de profeet Nathan. Want voor zover God wat geeft, dat is de naam Nathan immers, geeft hij dat in verband met een nieuwe schepping. En daar waar wij deel hebben aan de schatten der wijsheid en der kennis die verborgen zijn in Christus. En als ik me niet vergis, eindig ik nu precies zoals vorige keer. Met Christus in wie de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En het resultaat daarvan is inderdaad vrede. Daar waar we deel hebben aan die wijsheid, Gods, die kennis en dus aan die nieuwe mens en begrepen hebben dat het Gods hoogste wijsheid is dat die oude mens zou verdwijnen en plaats zou maken voor een nieuwe, daar zullen wij vrede hebben. En daar moeten we het bij laten, want het is de hoogste tijd.